namens de kerkraad heet ik u, kerktelefoonluisteraars, en alle die via internet meeluisteren of meekijken, hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger is dominee Stougie en de organist is de heer Ketting. Er zijn de volgende afkondigingen. Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente en ter bemoediging naar de familie Elgroenewel-Boender en de bewoners van de derde etage van het havenlicht. Wilt u de bloemen wegbrengen of meenemen? Heel graag. Derde etage zal bezorgd worden in het havenlicht. De collectors zijn bestemd voor de diaconie en voor de kerk. De voorkeur is om uw bijdrage over te maken naar de bankrekeningen van diaconie en de kerkrentmeesters. Wilt u contant bijdragen? Na afloop van de dienst staat er een diaken met de uitgang met een collectezak voor de diaconie. Uw bijdrage of het lezen van kerkrentmeesters kan in de offerblok worden gedaan. Koffie drinken. Na de dienst bent u uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken. De schriftlezing vanmorgen is Matthäus 2, vers 1 tot 15 en Hosea 11, vers 1 tot 11. Het intoslied is gezang 304, vers 1 uit liedboek 73. Als schriftlezing noem ik een gedeelte uit Matthäus 2 en Hosea 11. De dienst beginnen met zingen van vers 1 van gezang 304. Wensen wij u allen een goede en bovenal een gezegende dienst.
Laten we ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Ik ben dankbaar dat u allemaal door de regen bent gekomen en dat u thuis met ons verbonden bent op deze oudejaarsdag. Dat is het alweer. Ik voelde me vrijdag helemaal op mijn gemak in het havenlicht, want elke bewoner zei, ik weet niet meer welke dag het is. Ik zei, ik ook niet. kerst door de week, nu ook weer een speciale zondag. Maar we houden elkaar bij de les en bij het evangelie. Voor een beetje besteed ik aandacht aan oudejaar, maar daar hebben we vanmiddag nog een dienst voor. En het is natuurlijk vooral de eerste zondag na kerst. Dus het is nog binnen de eerste week van kerst zelfs. Dus daar gaan wij ook mee door in zingen en in de gedeelten die we overdenken. We verwonderen ons over de goedheid van God dat hij zijn zoon gegeven heeft. En daarom zingen we nu lied 478, vers 1 en 4. Vanwege kerst en vanwege het feit dat het de laatste zondag van het jaar is, wil ik in plaats van de geboden een geloofsbelijdenis lezen. En ik heb gekozen voor de Nederlandse geloofsbelijdenis van Guido de Bray. Dat stuk dat hij schreef om koning Philips te overtuigen dat protestanten werkelijk proberen te leven bij en vanuit de Bijbel. En ik heb twee stukjes gekozen, artikel 17 en 18... Artikel 17, waarom God zijn zoon gaf. En artikel 18, dat Jezus mens geworden is. En laat ons antwoord daarop zijn lied 159a, de lofzang van Simeon, vers 1 en 2. Zullen we gaan staan voor de geloofsbelijdenis? Het is misschien wel het mooiste artikel over die verwondering waarover we net zongen. Artikel 17 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat onze goede God, toen hij zag dat de mens zich in de lichamelijke en geestelijke dood had gestort en zich volkomen ongelukkig had gemaakt, hem in zijn wonderbare wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken, toen hij al bevend voor hem vluchtte. Hij heeft hem getroost door hem te beloven zijn zoon te geven die worden zou uit een vrouw, om de kop van de slang te vertreden en de mens gelukzalig te maken. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de vaderen gedaan had door de mond van zijn profeten vervuld heeft door zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld te zenden op de door hem bestemde tijd. Deze heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk te worden. Door werkelijk een echte menselijke natuur aan te nemen, met al haar zwakheden, met uitzondering van zonde. Hij is ontvangen in de schoot van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man. Hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen wat het lichaam betreft, maar ook een ware menselijke ziel. Want de ziel was evenzeer verloren als het lichaam. Daarom was het nodig dat hij ze beide aannam om beide zalig te maken. En daarom belijden wij dat Christus het vlees en bloed van de kinderen deelachtig is geworden. Dat staat in Hebreeën. Dat hij een vrucht van de lendenen van David is. Dat staat in Handelingen. Dat hij geworden is uit het nageslacht van David naar het vlees. Romeinen 1. Een vrucht van de schoot van Maria. Lucas 1. Geworden uit de vrouw. Dat staat in Galaten 4. Een spruit van David. Jeremia. Een scheut uit de wortel van Isaïe. Dat zegt Jesaja. Gesproten uit het geslacht van Juda. Afkomstig van de Joden naar het vlees. Dat zegt Romeinen. Uit het nageslacht van Abraham. Aangezien hij het nageslacht van Abraham heeft aangenomen. Hij is zijn broeders in alles gelijk geworden, met uitzondering van de zonde. En zo is hij in waarheid, Immanuel, God met ons. Amen. Laten we bidden om het licht van Gods geest. Eeuwige en barmhartige Heere in de hemel, het is alweer zondag, de laatste zondag van dit jaar. En Heere, de meeste van ons zijn druk geweest, ja, ook druk met kerst. Mocht er ruimte zijn voor uzelf, in alle vreugde en gezelligheid die er misschien ook was. Want dat is het grootste wonder, dat u, Heere Jezus, gekomen bent. Dat toen het kwaad op de wereld kwam, u de mens bent gaan zoeken. Adam, waar ben je? En dat doet u tot op deze dag mensen opzoeken. En vragen waar we zijn. En ons erbij trekken bij het evangelie. Tot op de dag van vandaag, ook hier in Pernis, in verschillende kerken, komen we samen om u de lof te zingen voor uw komst. Maar ook om verwonderd te zijn dat u dat wilde doen. Heere, nu geeft u ons nog deze mogelijkheid om dit jaar u te leren kennen, u beter te leren kennen, u te danken. We danken u dat u ons bewaard hebt, dat we hier kunnen zijn, dat we verbonden kunnen zijn. Misschien hebben we nog heel drukke dagen gehad door werk, of waren we vol van zorg of ziekte. Wilt u ruimte maken in ons hart, in onze gedachten, dat het erbij kan, dat het ons volmaakt wie u bent en wat u doet. Heren, we weten ons verbonden met uw kerk wereldwijd. En we beseffen het voorrecht dat we in rust en vrede samen kunnen komen. En we bidden u dat alle kerken, alle christenen in veiligheid zich mogen buigen over uw woord. Dat het een gezegende zondag mag zijn. Wat een zegen is het voor de wereld, Heren, dat u mensen geeft die u dienen. Mag het gemerkt worden. Dat we wandelen met u, vandaag en alle dagen. Schenk ons daarom uw Heilige Geest. Maak ons vol van u, om gezegend te worden en tot zegen te zijn. Want uit onszelf kunnen wij niets doen. Maar met u, zeggen we het de psalm na, springen we over een muur, zingen we van uw heil. Want u bent God en u bent goed. Dank u wel, Heer Jezus, dat we in uw naam en in uw geest uw woord mogen openen. Zegen het. Amen. Laten we eerst het lichtje aansteken voor de kinderen die wij meedragen in ons hart, voor de jongeren in ons midden. Het was gaaf vorige week. Niet ieder kind dat er was kerkproef. Dat hebt u beter gemerkt nog dan ik. Ik ben wel gewend om door te praten. Maar voor sommigen van u zal het best een beetje druk geweest zijn. Maar ik kan me voorstellen dat met name bij de grootouders en de overgrootouders hier de dankbaarheid er was. Dat je met je gezin en met je generaties na je in de kerk kon zijn. En ik was ook dankbaar. Want ik dacht, het evangelie heeft weer tot veel generaties geklonken. Op hoop van zegen. En nu is het eigenlijk gewoon weer een beetje stil. En dat helpt bij het luisteren. Maar we dragen de kids die we kennen mee in ons hart. En we hopen ze weer terug te zien. De komende maanden wil ik uit het evangelie van Matteüs spreken. Ook wel uit andere bijbelgedeelten. Maar ik neem maar ieder jaar één evangelie als leidraad. Toen ik kwam, toen was ik met Marcus bezig, Lucas, Johannes, dus nu weer Matteüs. En ik wilde nu in één oogopslag zeggen, nou ja, daar hangt hij. Maar ik besef, jullie kunnen dat glas en loodraam daar niet echt zien, hè. Word dominee, dan heb je het beste uitzicht van de kerk. Ik besef nu, de galerijen zien het wel, dat glas en loodraam, jullie ook nog een beetje. Nou, dit is iets voor onder de koffie om beter te kijken. Matteüs heeft zichzelf heel bescheiden genoemd in één tekst in de Bijbel. Hij is de schrijver van het eerste evangelie. En in Matteüs 9 vers 9, ik lees het maar even voor. Jezus zag, toen hij verder ging, iemand bij het tolhuis zitten, Matteüs genaamd. En hij zei tot hem, volg mij. En dit is al het mooie wat wij van Matteüs weten. Hij stond op en volgde hem. Ik kan me zo voorstellen dat Matteüs niet je eerste identificatiefiguur is. Ik hoop dat je christenen kent die je ziet als voorbeeld. In je familie of hier in onze gemeente of in de geschiedenis of in het nieuws. Maar ik hoop dat in de komende tijd ook Matteüs een voorbeeld voor je wordt. En een evangelist in de Bijbel, hoe ver weg kan het zijn? Een man die Jezus nog niet kende. Die eigenlijk in dienst was van de bezettende macht van de Romeinen. Maar Jezus roept hem en het is genoeg om hem te gaan volgen. Dat is wel mooi om over te denken. En het verhaal staat ook in andere Bijbelboeken en dan heet hij Levi. Of de een nou zijn Griekse naam is en de ander zijn Hebreeuwse naam. Maar het is dezelfde persoon. Maar verder in de Bijbel horen we niets van hem. Volgens de legende is hij na Pinksteren het evangelie gaan brengen tot in Ethiopië. En daar is hij waarschijnlijk de marteldood gestorven. Maar daar hebben we weinig bewijzen van. Hij is omgebracht met een zwaard. Dus als je in een kerk komt en je ziet een beeld van een man met een zwaard, dan is het meestal Paulus met het zwaard van het woord. Maar het kan dus ook Matteüs zijn met het symbool van zijn martelaarschap. Maar meestal zie je Matteüs een beetje zoals die bij ons in het raam staat. Of dit is dan eigenlijk zijn symbool. Want ik merkte dat niet ieder kerklid dat weet. We kennen allemaal het raam van de Goede Herder. Maar die vier figuren zijn de symbolen van de vier evangelisten. De stier is het symbool van Lucas. De leeuw is het symbool van Marcus. De adelaar is het symbool van Johannes. En een mens of een engel is het symbool van Matteüs. En sommigen zeggen het is een mens. Want Matteüs heeft als geen ander gezegd dat Jezus mens geworden is. En anderen zeggen nee, er staat altijd een engel bij hem op schilderijen. Want bij hem begint het kerstverhaal op die manier. Uit de hoge, het blijde nieuws naar de wereld. Ik weet het niet. Ik laat het gewoon maar staan. Nou, ik hoop dat jullie veel aan dit evangelie hebben. En dat je in gedachten ook houdt wie hij is en hoe hij geworden is door zijn wandeling met Jezus. En dat gun ik ons allen. Dus daarom dacht ik, moet ik even naar hem wijzen. Wij gaan lezen, verder lezen in het kerstevangelie van Matteüs. We hebben het op kerstmorgen ook gelezen uit de NBV. Dus ik lees het nu uit de NBG. Matteüs 2, vers 1 tot en met 15. En daarna zingen we een psalm die volgens mij ook een vooruitblik is naar de wijzen en Egypte. Psalm 68, vers 9 en 11 zingen wij na deze lezing uit Matteüs. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen, waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel Jeruzalem met hem. Hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea. Want aldus staat geschreven door de profeet, en gij, Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen in het geheim, en deed bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd dat de ster geschenen had. En hij liet hen naar Bethlehem gaan en zei, ga, doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind, en zodra je het vindt, bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen. Zij hoorden de koning aan en reisden weg. En zie, de ster die ze hadden gezien in het oosten ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En ze gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder. En ze vielen neer en bewezen hem hulde. En ze ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan. Goud en wierook en mirre. En van Gods wegen in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug. En toen zij weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik het u zeg, want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen. Hij stond op. Hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte. En daar bleef hij tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft toen hij zei: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Tot zover.
Thank you.
laatste vers net zei, opdat vervuld zou worden hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft. En nu lezen we die profeet, Hosea. En dus even schakelen, je moet in gedachten nemen dat eigenlijk God hier zelf aan het woord is. Hij spreekt. We lezen Hosea 11, het hele hoofdstuk. Toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hoe meer men hen riep, des te meer dwaalden zij weg. Aan de Baals offerden zij. En aan de gesneden beelden brachten ze reukoffers. En ik leerde Efraïm lopen. Ik nam hen op mijn armen. Maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Met mensenbanden trok ik hen, met koorden der liefde. Ik was hun als degene die het juk van een kinnebak hief. Ik neigde mij tot hem, gaf hem te eten. Zal hij niet naar het land Egypte terugkeren? Ja, Assur zal zijn koning zijn, omdat zij geweigerd hebben zich te bekeren. Het zwaard zal zijn steden treffen, zijn grendels vernietigen en verteren, wegens hun overleggingen. Ja, mijn volk volhardt in het afdwalen van mij, en al roepen zij tot hem omhoog, hij zal hen geenszins opheffen. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? U overleveren, Israël. Hoe zou ik u prijsgeven als Adama? U maken als Zeboïm. Mijn hart keert zich om in mij. Ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal Efraïm niet verder verderven. Want ik ben God en geen mens. Heilig in uw midden. Ik zal niet komen in torengloed. Ze zullen achter de Heere aangaan. Als een leeuw zal hij brullen en wanneer hij brult, zullen zonen uit het westen bevend komen. Ze zullen bevend komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assur. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, luidt het woord des Heeren. Over deze gedeelte wil ik preken. En na de verkondiging zingen wij lied 474. Ik laat zes versen zingen, maar het is eigenlijk het kerstverhaal op rijm voor kinderen. Het is een lied uit 1550, dat is al gaaf, van Nicolaus Herman. En die had erbij geschreven voor de kinderen in Joachimstaal. Dus waar hij muzikus was, heeft hij dit lied geschreven. Ja, dan moet je het ook helemaal volgen, dacht ik. Dus na de verkondiging zingen wij lied 474, alle versen. Gemeente van Christus hier en ook thuis met ons verbonden. De vlucht naar Egypte. Dat Jozef met Maria en Jezus naar Egypte gaat. Staat één keer in de vier evangeliën. Alleen Matthäus vertelt deze geschiedenis. Dus ook alleen hier wordt dat verband gelegd. Tussen de vlucht van Jezus naar Egypte en de tekst van de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Nou, we hebben de vindplaats van dat citaat net gelezen. Hosea 11, vers 1. Uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Ik kan me zo voorstellen, als ik zou zeggen, kun je mij het verhaal vertellen van die vlucht naar Egypte, dat je nou juist dat zinnetje zou vergeten. Want als u mij zou zeggen, nou, vat dat eens samen, dan zou ik zeggen, nou ja, er komt dus een engel bij Jozef midden in de nacht en hij zegt vlucht. Vlucht voor Herodes. Naar Egypte. En dat doet Jozef. En hij blijft in Egypte tot hij weer terug mag. Dat zegt de engel tegen hem. Ik zou het zelf zo ongeveer samenvatten, dus zonder dat citaat. Terwijl ik deze week dacht, ja, het staat er natuurlijk niet voor niets. Het moet belangrijk zijn. Want Matthäus zegt dat al. Als Jezus nog maar nauwelijks Judea heeft verlaten. En hij is in ieder geval nog lang niet terug. En dan zegt Matthäus al, nou, zo gaat in vervulling. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En Jezus is net weg. Als wij het evangelie lezen, ja, je leest het voor jezelf. Je probeert het te snappen in de tijd. Je probeert te zien wat er over Jezus staat. En daarmee doen we goed. En toch zullen wij nooit helemaal hetzelfde lezen, denk ik, als die eerste lezers van dit evangelie. Want wij gaan ervan uit dat de doelgroep van Matteüs Joodse gelovigen zijn. En een Joodse gelovige, ja, die leest de Bijbel nooit blanco. Wij, de meeste van ons, inmiddels ook niet meer. Misschien dat u thuis zegt, ik weet er niet zoveel van. Maar een Joodse gelovige kent de Bijbel met zijn hart en met zijn hoofd. En wat hebben ze in hun hart? In de tijd dat Jezus geboren wordt, leeft er bij de Joden een sterke verwachting van de komst van de Messias. Men hoopt er ook vurig op, een bevrijder. En dat wordt vrij letterlijk uitgelegd, een bevrijder van de Romeinen. Maar ook een Messias. Iemand die het volk verlost van alle kwaad. Een tweede Elia, een tweede Mozes, meer nog. Als de naam Egypte valt, kunnen wij daar wat gedachten bij hebben. Maar bij Joodse gelovigen begint het te ratelen. Egypte, ja natuurlijk, dat is de Exodus. Dat is de uittocht uit Egypte. Oh, daar is het allemaal begonnen. Daar kwam Mozes voor de farao. Hij kreeg de opdracht van God om het Pesachmaal in te stellen. Het is het land van de onderdrukking en het land waar de redding begon. En als dat toen zo was, zou dat dan opnieuw zo kunnen zijn? Zou dit kleine jongetje op de vlucht kunnen herinneren aan Mozes, aan redding, aan uittocht? Gebeurt het opnieuw? Dus eigenlijk staan Joden gespitst te luisteren naar dit woord van Matteüs. Maar ja, ze zien wel dat de situatie hachelijk is. Dat kleine kind wordt nu al bedreigd met de dood door de heerser van het land. Maar ja, dat was bij Mozes ook zo. Het bieze kistje. Dus, hoe duid je gebeurtenissen die je meemaakt? Als je in de krant leest, heeft dat te maken met wat in de Bijbel staat? Zie je de hand van God in de geschiedenis, in je eigen leven? En dat is niet alleen voor ons zoeken, maar dat was het voor die gelovigen rond het begin van de jaartelling ook. Wat nu gebeurt, was ook hun vraag. Staat dat in de Bijbel? En wat helpt het dan, hè? Als iemand je op goede gronden kan zeggen, ja hoor, hier staat het. Wat nu gebeurt, heeft God aangekondigd in zijn woord. En het is een zegen dat God Matteüs heeft gegeven om zo'n mens te zijn. En ik denk dat hij zelf ook wel eens verrast is geweest door de verbanden die hij leggen kan. En dat geloof ik ook echt het werk van de Heilige Geest. Dat zo'n man die eerst vooral het talent had om geld te tellen en binnen te halen, dat juist hij zo levendig kan schrijven en weet wat hij schrijven moet over Jezus. En hij is nog maar aan het begin. Hij is bezig op te schrijven dat de engel zei tegen Jozef, sta op, vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. En hij schrijft op dat Jozef dat doet, naar Egypte. En dan brengt de geest hem in herinnering, denk ik. Maar daar ken ik al verhalen van. En opeens ziet hij het in. Herinnert hij zich die tekst van Hosea. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar dan is het al de vraag. Is dat Israël? Of zou dat ook Jezus kunnen zijn? En kon hij dat dan opzoeken? Ik denk dat Matteüs bij het schrijven van zijn evangelie licht van de geest kreeg, maar ook de Septuagint naast zich had. Het Oude Testament in het Grieks. Dus meerdere boekrollen, bladeren, zoeken. En kijken, wat zegt het ons? Wat staat er in Hosea? Hoe helpt ons dat? Nou, het is een bijzonder hoofdstuk. Het is een bijzonder hoofdstuk en misschien had u het lang niet gelezen en dacht u, wat staat er precies? Ik las een commentaar die zei, het is bijna dat mooiste hoofdstuk van de Bijbel, van het Oude Testament. Want dat zegt zo duidelijk iets over de liefde van God. Het is eigenlijk een liefdesverklaring van God aan Israël. En liefde heb je in verschillende vormen. In vers 1 noemt God Israël zijn kind. Dus dan is het Gods liefde als de liefde van een ouder. En in vers 8 is Gods liefde bewogenheid, barmhartigheid. En op andere momenten legt God zijn liefde uit aan de hand van de liefde tussen man en vrouw. Want zo ziet God zijn relatie met Israël, bruidegom en bruid. En tot Gods grote verdriet is de bruid, is Israël ontrouw. God zegt, ik riep ze in liefde uit Egypte. Maar hoe harder ze geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan de Baals. Dus eigenlijk wordt in dit hoofdstuk gezegd, God heeft liefde voor Israël. Maar Israël is als een kind dat niet luistert. Ze is als een bruid die overspel pleegt. Ze dient God en de afgoden. Nou, nog maar 2-3 weken geleden vroeg ik jullie, wat zou je nou doen als je Jozef was? En je verloofde is in verwachting, maar je weet zeker dat het niet van jou is. Wat zou je dan doen? En nu is het eigenlijk eenzelfde vergelijking. Nu vraag ik, begrijpt u het? Begrijp je het? Dat God overweegt om te stoppen met zijn liefde voor Israël. Omdat er een derde in het spel is. Dat kan niet. Dat verdraagt niemand. God helemaal niet. Maar hij zegt, ja, er zit toren in, maar er is ook verdriet. En ik hoop niet dat u zulke situaties uit eigen ervaring kent, maar misschien wel. Dat je verdriet hebt dat degene die jij lief hebt, van een ander houdt. Want God houdt nog steeds van Israël. Dat zeg ik voor toen. En ik geloof dat we het ook nu moeten zeggen. Israël heeft een bijzondere plaats in het hart van God. En Israël wordt hier ook wel Efraïm genoemd. Terwijl ik het was die Efraïm leerde lopen, ik nam hem op mijn arm. Maar ze beseften het niet dat ik het was, zegt God. Nou, er zitten hier veel ouders, maar ook als u het niet bent, wat doe je als een kind nog steeds niet luistert? Ja. Ja, dan kan je wel eens zeggen, nou weet je, ga maar even weg. Of, dit gaat niet meer samen. En gaat God dat ook zeggen? Weet je, ga dan maar. Ga maar naar die afgoden. En het lijkt er wel op. Want God beweegt heen en weer tussen zijn gekwetstheid daarover. Ik zal ze niet meer verlichten, hun lot. Al roepen ze tot mij. En daar sta ik even bij stil. Niet om het in te wrijven, maar om God ook daarin ernst te nemen. Want als je je ja-woord geeft aan God, dan neemt God dat hoogst serieus. Als je belijdenis hebt gedaan van je geloof, is God daar blij mee. En hij houdt je eraan. En als je hier als dooplid zit, ook dan zegt God, ik roep je. Dat is ook een verantwoordelijkheid. En als ambtsdragers hebben we ook ja gezegd op de roep van God. En ook dat neemt God hoogst serieus. Vindt hij het erg als we daarin struikelen. Of als we geen tijd voor hem hebben. Of als we niet meer willen. Dan zou God het recht hebben om te zeggen, maar wij hadden een verbond. Als jij niet meer wil, wat moet ik dan? Maar terwijl ik dat zeg, voel ik dat ik zelf al denk naar God toe, alsjeblieft, dat niet. Want hoe kunnen wij hopen dat het goed komt als onze relatie, als het van ons afhangt, of het goed is tussen God en ons? Ik weet dat we vaak de beste voornemens hebben, juist ook in deze dagen. En toch kan het gebeuren dat je zomaar bidden moet, oh, ik was zo druk, God, ik ben u gewoon vergeten. En misschien hebt u ook wel eens gebeden, ik zat bij de dokter en ik was zo bang voor de uitslag, dat ik vergat te vragen of u me wilde helpen. En soms was de kerst zo gezellig, ik zeg, nou, heb ik nou al een moment genomen om God te danken. Of misschien wel bij al het nieuws van afgelopen jaar. Dat je zo bezorgd was dat je niet eens meer kon geloven dat God dat kan veranderen. Dan zegt u, is dat nou zo erg? Het is menselijk, maar het doet geen recht aan wie God is en voor ons wil zijn. Hij staat klaar met open armen en hoopt een reactie, een ja-woord, een nieuw ja-woord en het komt niet. Nou, hoe moet dat goedkomen? dat is nou dat wonderbaarlijke geheim, iedere keer weer. Dat God zegt, ik weet dat jullie zo zijn. En toch heb ik je lief, Israël. Ik weet dat jullie zo zijn. En toch heb ik je lief, gemeente van Pernis. Hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? En er worden de steden genoemd, Adama, Atma en Zeboim. In Deuteronomium 29 staat dat dat twee steden zijn die tegelijk met Sodom en Gomorra zijn vernietigd. Dus God zegt eigenlijk, ik kan jullie toch niet laten ondergaan als de steden zoals Sodom en Gomorra, dat kan niet. En weet u waarom het niet kan? Omdat God zijn ja-woord heeft gegeven. En God is God. En zijn hart wordt verscheurd. Hij vindt het allemaal verschrikkelijk, maar hij is uiteindelijk door barmhartigheid bewogen. En dat maakt, en dat is een groot wonder, dat hij zegt, ik zal mijn toren laten varen. Ik richt Efraïm, ik richt Israël niet te gronden. En hoe blijkt dat? Nou, dat is kerst. Daar blijkt dat God niet in woede ontsteekt, maar dat hij zegt, ik ben barmhartig. Want hier is mijn kind, voor jullie. En luister naar zijn naam. Hij is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En daarom vieren wij ook deze zondag kerst, om nog een keer tegen elkaar te kunnen zeggen, vrees niet. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en zijn naam is Jezus. Want God heeft de wereld zo lief gehad dat hij ons niet te gronden wil laten gaan. En ik denk dat Matthäus dat als geen ander heeft beseft. Zo ben je nog tollenaar, gehaat door je volk. Wat je met God hebt, we weten het niet. En daar staat Jezus en die zegt Matthäus, volg mij. En dat, hoe zal dat geweest zijn? Dat Jezus voor je staat en dat zegt. Zo letterlijk hebben wij het niet. Maar het woord klinkt op dezelfde manier tot ons allen. Dat Jezus zegt, kom, volg mij. Want ik heb je lief. Je hebt me nodig en ik ben er voor je. En ja, dan is het een vreugde om dat uit de Bijbel te lezen en met elkaar te delen. En Matthäus vindt het denk ik heerlijk om te zeggen, nou hier is Jezus en daar wordt al voorspeld wie hij is en wat hij doet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Het gaat gebeuren hoor, in het leven van Jezus. Wat betaalt God een hoge prijs? Hij geeft zijn kind aan een wereld verloren in schuld. En dat jonge leven draagt nu al een kruis van een vlucht uit een land dat hij komt redden. Hij moet zijn leven redden door weg te gaan. Maar God roept hem terug. En we weten niet precies hoe lang Jezus in Egypte is geweest. De meeste commentaren denken, ook een beetje gelieerd aan de dood van Herodes, dat hij een jaar of 3, 4 is als Jezus weer terugkomt uit Egypte naar het beloofde land. En even dacht ik, zouden Maria en Jozef zelf hebben gedacht, nou, het is toch opmerkelijk wat we doen. Misschien wel, zij kenden de schriften ook. Ook zij trekken op van Egypte naar het beloofde land. Maar Matthäus zegt, ik zie het. Ik zie het wonder van de liefde van God. Hosea zegt het en ik zie het in Jezus. En Matthäus mocht ook verder kijken, want zijn boek begint pas. Hij heeft meer inzicht gekregen dan Hosea. Dat Gods liefde er niet alleen voor Israël is, maar voor alle mensen. Dat wij het met elkaar mogen delen tot op de dag van vandaag. Een heel jaar lang weer tegen elkaar gezegd, er is redding bij Christus. Er is oordeel, maar er is redding. We lezen over Gods toren, maar wat hij zeggen wil is, ik ben barmhartig, keer je tot mij. Ik heb je lief. Zou het anders kunnen? Liefde roept toch wederliefde op. En misschien schuchter hoor. In Hosea staat, ze komen terug als vogels. De nieuwe vertaling zegt als bange vogeltjes. Maar ze vliegen naar de Heer, naar Jezus toe. En daar mogen we elkaar vandaag nog 1 keer aan herinneren in dit oude jaar. Dat kerst een feest is, omdat Jezus is gekomen om ons te redden van het kwaad in ons leven, van het kwaad in de wereld. Jezus is gekomen om ons te bevrijden van de angst voor de dood. En misschien ook wel van de angst voor het leven. Want wat zijn er ook onder ons die lijden aan het leven. En Jezus is ook gekomen om je te bevrijden van je boosheid op God. Van je waarom vragen. En misschien wel alles tegelijk dat je zegt, ik vind het leven zo ingewikkeld. Het kind in de kribbe zegt tegen ons, kom, leg het hier neer. Leg het maar in mijn handen. Het is donker, maar het wordt licht. Dat beloof ik. Daar sta ik met mijn leven voor in. Nou, misschien had u wel gedacht dat we de details van de vlucht naar Egypte zouden doornemen. Dat kan, maar daar heb ik niet voor gekozen, want ook Matthäus zelf vindt het kennelijk niet nodig. Hij vertelt ons niks van die hele reis en de belevenissen. We horen niks van het gevoel van Jozef, van de gedachten van Maria. Matthäus zegt, ik heb een boodschap. Hij moet weg naar Egypte, maar God is vol liefde en trouw. Hij komt terug. En ik denk dat u net als ik de neiging hebt om te denken, jongen, jongen, zo'n gezin, misschien al wel in de kraamtijd. Je zou op pad moeten, de beelden kennen we van vluchtende gezinnen. Wat een moeite, dat is ook zo. Dat mogen we bedenken. Maar Matthäus zegt, niet vergeten hè, dat daar toch Gods hand onder is. In de geschiedenis van Israël, in het leven van die dan nog kleine Jezus. Gods hand is er, ook in ons leven. Als we hem volgen. Want God redt Jezus van de dood door die vlucht naar Egypte. Hij geeft houvast aan Jozef en Maria. En hij is getrouw. Dat begonnen we te zingen. Want zijn liefde duurt in eeuwigheid. En we hebben vanmiddag nog een dienst. Dus ik ga geen oudejaarspreek houden. Maar ja, hoe zal u zondag gaan? Dat weet ik niet. Dus toch even. 52 weken heeft God ons gegeven dit jaar. Dat we niet altijd samen waren, er waren ook andere voorgangers. Maar we hebben het evangelie van Gods genade en liefde mogen delen. En dan hoop ik dat u zegt, ja, dit jaar heeft me dichter bij God gebracht. Of dat u zegt, ik heb hem beter leren kennen. Of dat u zegt, ja, ik heb wel dingen in de Bijbel ontdekt die ik nog niet wist. En ik hoop vooral dat u zich gedragen wist door God. Als het moeilijk was of moeilijk is. Want als u zegt, ja, dat is zo. Zalig ben je, zalig. Als je het woord van God hoort en bewaart. Als je net als Maria ermee bezig bent. Dan hoef je niet bang te zijn. Dan is God met je. En als je zegt, ik weet het niet. Of je weet het wel, dat je zegt, voor mij is God nog steeds op afstand. Wees eerlijk. Het kan. God kan zich op een afstand houden, dat lazen we. Maar kan het ook zo zijn dat we zelf vaak op afstand zijn? Dat we kiezen voor de rol van toeschouwer. Het is een gevaar, ik ken het persoonlijk, dat je denkt, ik kom niet te dichtbij, dan raakt het me te veel. Maar uiteindelijk ben je dan letterlijk een buitenstaander. Doe dat niet. God heeft je er niet voor over. Hij wil je erbij trekken. Laat je door hem roepen. Dit jaar, maar ook volgend jaar. Als je voelt dat hij tot je zegt, volg mij. Sta op. Leef met mij. Beleid mijn naam. Doe het. Doe het. Want, en als je zegt, ik ben niet zo'n lezer. Ja. Nou, kom dan maar gewoon trouw naar de kerk. Luister online mee als u niet komen kan. Want ik denk zelf vaak, als je uit elke dienst één lied of één zinnetje, één tekst zou opschrijven, dan heb je in een jaar een schat aan evangelie. En dan heb ik het maar over één ding per zondag, maar dan heb je na een jaar een boekje met schatten uit de Bijbel. God is het zo waard. En u en jullie zijn het ook zo waard om met hem te leven, want het is het beste leven dat er is. Nou, laten wij die koning prijzen en aanbidden. Amen. Voordat wij gaan bidden, We weten niet zeker of op dit moment de heer Molendijk uit het Havenlicht, voorheen de Dijvelbroekse weg, of hij nog in het ziekenhuis is. Hij is daar weer opgenomen vanwege suiker. Maar misschien is hij thuis, misschien is hij daar. Maar ik heb mevrouw Molendijk beloofd dat ik voor hen beiden zal bidden. Er zijn veel mensen onder ons grieperig of erger. Beterschap als u daardoor thuis meeluistert. Het is de tijd van het jaar, maar ik hoop dat u niet erg ziek wordt of bent. En we hebben ook een blij bericht om voor te danken. Eerder dan verwacht zijn Bert en Nel van de Stoep opa en oma geworden. 5 weken te vroeg is Fieke geboren. En het gezin van Marco en Maartje, maar alles is goed nog steeds. Super. En dat vind ik iets om voor te danken. Als de generaties doorgaan, wat een zegen. Fieke Cornelia, en ze noemen het meisje Fieke. En alles gaat goed. Nou, dat is een reden tot dankbaarheid. Zullen wij met elkaar danken en bidden en onze gebeden afsluiten met het Onze Vader. Heren in de hemel, we danken u voor alle verwondering in de liederen die we zingen. Want zo kunnen we het voelen in deze dagen, verwondering. Dat u gekomen bent. Dat uw liefde het heeft gewonnen van uw gekwetstheid, van uw toorn. Zoveel ontrouw. Terwijl u ons hart zoekt en vraagt. Heren, we danken u voor uw geduld, voor uw barmhartigheid. En dat we dat mogen lezen bij Hosea. En dat Matthäus het ontdekte in zijn leven. Dat het goed is dicht bij u te zijn. En we bidden u dat we dicht bij hem, dicht bij u mogen zitten in uw koninkrijk. Nu al in gedachten, iedere dag dat wij leven. Dat het is als een leven met u, wandelend, biddend, zingend. Want dan is de oversteek ook niet zo groot, Heer. U weet hoe wij kunnen opzien tegen het einde van ons leven. Maar als we u hier al leren kennen, wat zal het een feest van herkenning zijn, Heer. Mogen we zo ook toegroeien naar die dag dat u komt, of dat u ons roept. U weet dat dat gedachten zijn die ons juist rond de jaarwisseling kunnen springen. Zal dit het jaar zijn dat u terugkomt? En sommigen van ons verlangen daarnaar en voor anderen leidt het tot gepeins. Maar ben ik er al klaar voor? Heren, u bent gekomen om ons voor te bereiden op een leven met u. Mogen we dat ervaren vandaag en ook in het nieuwe jaar. Heren, we danken u voor de dagen en de diensten, de gedenkdagen. Dat geeft ons moed, Heren, om met velen, om met elkaar samen te komen, om te zingen en te bidden. We bidden u voor uw kerk wereldwijd, voor de verspreiding van het evangelie, het Bijbelvertaalwerk. Dat steeds meer mensen in hun eigen taal de grote werken Gods mogen horen. Heren, we bidden u voor het volk van uw belofte, van uw verkiezing. Wat gaat u diepe wegen? En wat denken wij te zien dat het niet goed is en niet goed gaat? Heren, mag Israël een licht voor de volken zijn. Ook in haar beproeving. Mag het te zien zijn dat het een volk van u is. Een licht op een kandelaar. Sterk hen. Sterk allen die door oorlogsleed getroffen worden in Israël en Gaza. Sterk onze broeders en zusters aan beide kanten van de grens. Geef alstublieft vrede en uitkomst. Heer Jezus, u bent hun en onze Messias. Maak het licht in het Midden-Oosten. Maak het licht ook in het hart van allen die regeren wereldwijd, maar ook in ons land. Dat er liefde en fijngevoeligheid mag zijn om te zien waar het op aankomt. Geef vrede, Heere, in oorlogsgebieden. Dat er voedsel is voor mensen in honger en dorst. Dat mensen die ziek zijn hulp kunnen krijgen. Dat mensen op de vlucht een schuilplaats vinden. Dat allen die weten van een zwaar door hun ziel, ontferming mogen ervaren van u en van mensen. Voor kinderen bidden wij u, voor wie de vakantie gewoon moeilijk is, omdat het thuis niet veilig is, of erger. Heren, laat het stoppen, geweld, mishandeling. Geef vrede en veiligheid. Heren, we doen u voorbeden voor ons dorp, voor de kerken, voor allen die hier waren met kerst, dat zij geraakt mogen zijn door het kerstkind, dat hun verlangen is gewekt en dat ze steeds meer mogen en willen horen van wie u bent en wat u doet. We danken u voor alle vreugde, voor rust in de dagen, voor gezelligheid en ontmoetingen. We danken u voor de geboorte van Fieke, de kleindochter van Bert en Nel van de Stoep. Nieuw leven, heren, wat een wonder. Wilt u dat kleine meisje nabij zijn, dat ze u leert kennen. Ze is zelf een kerstkindje, mag ze het kind in de kribbe leren kennen en liefhebben. Zegen haar ouders en grootouders en allen om haar heen. Heren, we bidden u voor de zieken in ons midden. Er zijn er in grote kwetsbaarheid. Wilt u hen gedenken en sterken. We bidden u voor de familie Molendijk in het Havenlicht. Wilt u meneer Molendijk sterken en de behandelingen zegenen. Heren, er zijn meerdere echtparen in onze gemeente die niet samen kunnen zijn. Door ziekte, door Alzheimer, omdat het lichamelijk niet meer gaat. En dat is juist deze dagen ook moeilijk. Geeft u kracht om dat kruis te dragen. En wilt u het licht zijn in die donkerheid. Zo bidden we u voor elkaar, ook voor allen in rouw. Voor degene die het jaar samen begonnen en alleen uitgaan. Wilt u troosten en draagkracht geven. Heren, blijft u bij ons deze dag bij de jaarwisseling. Wilt u ook de dienst van vanmiddag nog zegenen. Alle plaatsen waar het jaar wordt afgesloten met dank en gebed. Dat het tot uw eer is. En heren, dat we ook daarna geen ongelukken krijgen. Geen ongeluk veroorzaken. Dat we veilig mogen zijn in uw hoede. Dat bidden wij u in de naam van de Heere Jezus die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht. Amen. Sorry voor die kuchen, dat knalde een beetje. Collectemoment is helder. Slotlied, kerstlied. Niet 477, maar versen die we denk ik niet vaak zingen, met name het vijfde niet. Maar een mooie afsluiting van onze diensten hier in dit jaar. 477, vers 4 en 5. zegen heeft een gesproken amen dit keer. Voor u allen thuis en voor ons allen hier, de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.